Goedenavond nog eens iedereen en vooral ook een heel gezegend 2012 toegewenst. Goed, we gaan verder met onze reeks uit het boek Openbaring, het laatste boek in Gods woord. En ja, zoals Eddy in zijn gebed zei, het is zeker niet het makkelijkste boek, het boek Openbaring, hè, maar zo verschrikkelijk moeilijk is het nu toch ook weer niet. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar hoofdstuk 1, vers 3. Hoofdstuk 1, vers 3, daar staat: zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dus de Heere God koppelt een belofte aan als wij aandacht willen besteden aan dat boek Openbaring. Dus akkoord, het is niet het makkelijkste boek uit de Bijbel, maar aan de andere kant, als we een kleine inspanning doen en met een paar zaken rekening houden, ja, zo verschrikkelijk moeilijk, zeker wat de hoofdlijnen betreft, is het nu toch ook niet. Hè? En als u kijkt naar het einde van het boek, hoofdstuk 22, nu moet ik even kijken, vers 10, hoofdstuk 22, vers 10, hij zei tot mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet. Dus dit is geen verzegeld boek, het is een open boek. Dus de bedoeling is dat we toch allemaal kunnen begrijpen wat de Heere God ons in dat boek wil meedelen. Wat mij helpt bij de studie van dat boek zijn twee dingen. Dat is ten eerste rekening houden met de structuur van het boek. En ten tweede rekening houden met een paar belangrijke basisbegrippen, vooral twee belangrijke sleutelbegrippen. Eerst wil ik kort iets zeggen over de structuur van het boek en dan ook iets over die twee belangrijke sleutelbegrippen die we in dit boek tegenkomen en die we goed moeten onderscheiden van elkaar. Nu, wat de structuur betreft, die is ook niet zo ingewikkeld. Het eerste wat opvalt, dat is dat het boek bestaat uit twee grote visioenen. Ik wil ze u eerst eventjes tonen en van elkaar onderscheiden. Het eerste grote visioen begint in hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 1, vers 10, waar Johannes schrijft: ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, enzovoort, enzovoort. Merk de uitdrukking op: ik kwam in vervoering des geestes. Dat wijst op het begin van een visioen. En wat is de inhoud van dat eerste visioen? Daar hebben we het vorige maand over gehad. Eerst mag de apostel Johannes de Heer Jezus zien in zijn overweldigende heerlijkheid op het eiland Patmos. En dan krijgt hij ook 7 briefjes mee die hij aan verschillende plaatselijke gemeenten in Klein-Azië moet laten bezorgen. Het tweede grote visioen begint in hoofdstuk 4. Kijkt u maar naar hoofdstuk 4, vers 1. Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. En dan weer die kenmerkende uitdrukking: terstond kwam ik in vervoering des geestes. En hier begint het tweede grote visioen. Het eerste visioen mocht Johannes zien op het eiland Patmos zelf. Voor het tweede visioen werd hij uitgenodigd om het in de hemel zelf te bekijken. Hij mocht opklimmen, zo lezen we in vers 1, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Nu, dat tweede grote visioen loopt door tot het einde van het boek Openbaring en is dus ook duidelijk het langste. En vanaf vanavond gaan we ons daarop concentreren. Nu, dat tweede grote visioen kan ingedeeld worden, kan verdeeld worden in 5 delen. En dat kan je doen met behulp van een sleutelwoord, met behulp van een sleuteluitdrukking. En die uitdrukking is: openen in de hemel. Elk van die 5 delen begint met iets dat in de hemel geopend wordt. Het eerste deel van dat grote tweede visioen begint met een deur die in de hemel geopend is. Kijk naar vers 1. Hè. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En dat is het eerste deel. En daar gaan we het vanavond over hebben. Maar ik ga even tonen welke de andere delen zijn en wat er in de hemel geopend wordt. Het tweede deel begint in hoofdstuk 8, vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1. Toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel. Het gaat telkens om een combinatie van openen en in de hemel. We worden telkens erbij bepaald, het is in de hemel. Dus het tweede deel, hoofdstuk 8, vers 1, begint met het openen van het zevende zegel in de hemel. Het derde deel, daarvoor gaan we naar hoofdstuk 11, vers 19. Hoofdstuk 11, vers 19. En daar staat: de tempel Gods die in de hemel is, ging open. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar. Eigenlijk een heel mooie sleuteluitdrukking. Het boek Openbaring moet geopend worden. Het lijkt een gesloten boek, maar dat is het niet als je maar de sleutel gebruikt om het te openen. En het is het werkwoord openen. Dus hier het derde deel begint dus in hoofdstuk 11 vers 19. De tempel Gods in de hemel ging open. Het vierde deel begint in hoofdstuk 15, vers 5. Hoofdstuk 15, vers 5. Daarna zag ik en de tempel van de tent der getuigenis in de hemel ging open. Zie je het? Opnieuw in de hemel wordt er iets geopend. En dan de laatste keer, dat is dan waar het vijfde deel begint, dat is in hoofdstuk 19, vers 11. Hoofdstuk 19, vers 11. En ik zag de hemel geopend. Nu gaat gans de hemel open. Het begon met het openen van een deur in de hemel. Dan werden er nog een paar dingen geopend in de hemel. Maar nu gaat de hemel zelf helemaal open. Dus vijf onderdelen in dat tweede grote visioen. Goed, voor ik begin met hoofdstuk 4, en dus dat eerste deel van dat visioen, hoofdstuk 4, 5 en 6, we hebben veel werk vanavond, dus een klein beetje vlug moeten gaan, maar toch eerst nog een woordje over twee belangrijke sleuteluitdrukkingen, waar je waarschijnlijk al vaker over gehoord hebt. Dat is ten eerste de grote verdrukking, en dat is ten tweede de dag des Heren. Ja. Belangrijk is dat je nu goed onderscheid maakt tussen die twee begrippen, dat is niet hetzelfde. De grote verdrukking, die gaan we vanavond nog tegenkomen in het boek Openbaring, die vind je nog op andere plaatsen in de Bijbel, in totaal 4, 5 keer. De grote verdrukking is geen verdrukking van God, maar is een verdrukking van de antichrist. In de eindtijd gaan al de politieke leiders hun macht geven aan één enkele figuur. Dat gaat letterlijk een wereldheerser zijn. De Bijbel noemt hem de wetteloze, noemt hem ook de antichrist. En hij zal een vervolging, een verdrukking starten tegenover de gelovigen. En dat zal wereldwijd zijn. Christus spreekt er uitgebreid over in zijn eindtijdrede, in Matthäus hoofdstuk 24, Marcus hoofdstuk 13, de grote verdrukking. Komt niet van God, houd dat goed vast, komt niet van God, het is een verdrukking die door mensen georganiseerd wordt, die tegen de gelovigen gericht is. Nu, de dag des Heren, dat is de dag dat God duidelijk zichtbaar tussen beiden gaat komen. Hij gaat een einde stellen aan die grote verdrukking. Hij gaat ook een tijdperk beëindigen, een tijdperk dat Christus noemt de tijden der heidenen. Ja. En de dag des Heren gaat daar een einde aan stellen. Die dag is niet een dag van 24 uur. Dat is een periode die begint met een dag van 24 uur, maar die dan doorloopt tot aan de nieuwe schepping. Maar de dag des Heren is als God zichtbaar op het, als ik het zo mag zeggen, toneel verschijnt. Begint met de wederkomst van Christus, begint met de opname enzovoort, dus alles wat daarmee gepaard gaat. De dag des Heren heeft, dat is een medaille met twee kanten. Voor u en voor mij is dat onze ultieme verlossing. Voor degene die nee gezegd hebben tegen God, die geweigerd hebben tot bekering te komen, is dat de dag dat ze gaan moeten rekenschap afleggen. Dat wil zeggen, het is ook een dag die of een periode die gekenmerkt wordt door oordelen. Het is ook de dag van Gods toren. oudere mensen onder ons kennen dat nog vanuit het Latijn, in de mis dies irae, dat gaat daar over de toren, de dag van Gods toren, hè, waar hij dus zichtbaar tussen beiden komt. Daar gaat een belangrijk deel van Openbaring over. Openbaring geeft informatie en over de grote verdrukking en over de dag des Heren. Maar nog eens, dat zijn niet alleen twee verschillende begrippen, maar ook twee verschillende periodes. Het begint met de grote verdrukking en dan de dag des Heren volgt erop. Dat is Gods antwoord, Gods reactie op de grote verdrukking. Goed, dat een beetje als inleidende informatie. Laten we nu maar beginnen met hoofdstuk 4. Met het eerste deel van dat tweede, dat grote visioen. Waar dus, dat dus begint met het openen van een deur in de hemel. Kijk nog eventjes naar hoofdstuk 4, vers 1. Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: klim hierheen op en ik zal u tonen wat naar deze geschieden moet. Ik denk dat dat voor Johannes heel bemoedigend moet geweest zijn. Vergeet niet, mag ik u dan herinneren, hij bevond zich op Patmos niet vrijwillig. Hij was daar in ballingschap, omwille van het woord God, lezen, hebben we gelezen, omwille van het getuigenis dat hij over de Heer Jezus had gegeven. En hij had dat moeten bekopen met een wegsturing, met een ballingschap op het eiland Patmos. Daar waren alle deuren voor hem gesloten. Maar God toont hem dat in de hemel de deur voor hem wagenwijd open staat. Ja. En hoort hem zeggen: ik zal u tonen wat na deze geschieden moet of geschieden zal. Dus God gaat hem iets tonen. Nu moet je goed kijken, zegt de Heere God tegen Johannes. En nu gaan wij eens zien wat Johannes gezien heeft. Wij mogen meekijken, want hij beschrijft dat nu allemaal tot in detail, hè, wat toen hem in de hemel kwam, wat hij gezien heeft. We gaan eens kijken wat het eerste is dat hij ziet, wat als het ware al zijn aandacht, zeg maar letterlijk, opslorpt. Vers 2, terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk, en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte kleder gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En 7 vurige fakkels brandden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon, heeft u wel in de gaten wat het sleutelwoord is? Ik kan er niet naast kijken, hè. Die troon, hè, die indrukwekkende troon. Hè. Ik lees verder, vers 6. En voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren vol ogen van voren en van achteren. Dus in elk vers bij wijze van spreken vestigt de aandacht op de troon. En wat een geweldige boodschap waarmee dat tweede visioen begint. Je kan er niet naast kijken. Er is een troon in de hemel. Ja. Ook in hoofdstuk 5, merk op, blijft die troon een prominente rol spelen. Hoofdstuk 5, vers 6. Ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Dus het blijft over die troon gaan. Vers 11, hoofdstuk 5, vers 11. Ik zag en hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de dieren en de oudsten. En hun getal was 10.000, 10.000-tallen enzovoort. Vers 13. Vers 13, alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is. En het lam zei de lof en de eer en de heerlijkheid. Ja, hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6 wordt die fameuze boekrol geopend. Straks een beetje meer daarover. Ja. En als het zesde zegel van die boekrol geopend wordt, kijk wat er gebeurt. Hoofdstuk 6, vers 12. Hoofdstuk 6, vers 12. Ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed, en de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt, en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt, en de koningen der aarde, en de groten en de oversten over duizend, en de rijken en de machtigen, en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen, en ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons, verberg ons, voor het aangezicht van hem die gezeten is, op de troon. Kan je je voorstellen wat een paniek er op aarde gaat uitbreken, als plots de hemel ook voor alle aanwezigen op aarde opengaat, en wat zien ze? Die indrukwekkende troon. Een troon die zo indrukwekkend is, dat ze onmiddellijk begrijpen wat nu de consequenties zullen zijn. Dit is het aanbreken, wat ik juist genoemd heb, de dag des Heren. Nu verschijnt God op het aardse toneel. Ook in hoofdstuk 7 nog blijft die troon een belangrijke rol spelen. Hoofdstuk 7 gaat over twee grote groepen, twee grote menigten. Het begint met een grote menigte op aarde, met name 144.000 Israëlieten die verzegeld worden. Maar dan, vanaf vers 9... kijken we weer wat er in de hemel gebeurt. Hoofdstuk 7, vers 9. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle volk en stammen en natie en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Dat is de grote climax van het eerste gedeelte. Ik toon het u gewoon even, waar het om gaat. Het is goed dat je eerst de rode draad te pakken hebt. En nu kunnen we naar een paar details gaan kijken. Misschien eerst nog even toch een vraag proberen te beantwoorden. Het is duidelijk, het eerste deel gaat over Gods troon in de hemel. Waarom al die aandacht voor Gods troon? Wel, het doel van dit eerste deel is aantonen waarom er straks oordeel gaat komen over deze wereld. Waarom de wereld gaat geconfronteerd worden met Gods toren. En we gaan daar een paar antwoorden voor krijgen. En ik kan u nu al zeggen, als God deze wereld met zijn toren gaat confronteren, is dat niet in blinde woede. Het is niet zo dat God plots zijn zelfbeheersing gaat verliezen. Er worden ons een paar goede, duidelijke redenen gegeven. De eerste reden vinden we in dit eerste deel en die heeft alles te maken met Gods troon. Volgende maand gaan we het tweede deel bekijken vanaf hoofdstuk 8. Daar is het niet meer Gods troon die op de voorgrond treedt, maar is het een altaar. Alle aandacht zal naar een altaar gaan. En de gebeden van de heiligen die van dit altaar voor Gods aangezicht opstijgen. En dat zal ons een tweede reden geven waarom deze wereld gaat geconfronteerd worden met Gods toren. Goed, nog één opmerking voor we echt beginnen. We gaan in Openbaring veel symbolen tegenkomen en ook veel vergelijkingen. Je gaat vaak het woordje als en het woordje gelijk tegenkomen. Waarom? We betreden hier een voor ons totaal onbekende wereld. We gaan nu binnengaan in de hemelse troonzaal. Johannes probeert ons te beschrijven wat hij daar gezien heeft, maar hij moet zich behelpen. Hij moet zich behelpen met vergelijkingen. Hij moet wat hij gezien heeft beschrijven in aardse termen. Hij moet vergelijkingen maken, weet je wel. Nu, het zijn symbolen, maar ze staan voor een werkelijkheid. Maar woorden schieten vaak tekort voor die hogere werkelijkheid. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel? Ja. Dus het is niet omdat je vaak als en gelijk tegenkomt, dat het niet werkelijk zou zijn, integendeel. Het gaat om een hemelse werkelijkheid. Goed, hoofdstuk 4, vers 3. We hebben dus met die troon al eventjes kennis gemaakt, nu hij die op die troon gezeten is. Vers 3, die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en de sardius gelijk. Johannes in zijn eerste brief schrijft, God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Ja. Nu mag Johannes God de Vader zien. En wat hij ziet is als een fonkelende diamant. Vers 3, zijn aanzien was de diamant en de sardius gelijk. Ja. En dan ziet hij nog iets. En een regenboog was rondom de troon van aanzien de smaragd gelijk. Het eerste wat hem opvalt, naast hij die op de troon gezeten is, er is een boog rondom de troon. Een regenboog. Waar vindt u voor de eerste keer de regenboog in de Bijbel? Bij Noach, na de zondvloed. De regenboog die door God als een symbool gebruikt wordt om Noach te overtuigen van zijn trouw. In die zin van Noach, het gaat nog vaker gebeuren dat de wolken zich gaan samenpakken, dreigend. Maar er komt geen zondvloed meer. Dus je moet niet panikeren als je na de zondvloed weer eens zo dreigende wolken ziet. Er komt geen zondvloed meer. En die regenboog dient daarbij als symbool van mijn trouw. Ik geef u mijn woord, Noach. Er komt geen zondvloed meer, geen wereldwijde zondvloed meer. En die regenboog is een symbool van Gods trouw. Het is mooi dat de troon in de hemel, dat ook daar een regenboog is. Als symbool van Gods trouw. Openbaring geeft ons een beschrijving van indrukwekkende oordelen. Dat gaan we vanavond nog niet zien, een klein beetje al, maar vooral in de volgende delen. Waarbij als het ware, het lijkt alsof de schepping eronder door gaat gaan, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Er is een regenboog. Er is Gods trouw die garant staat voor God laat zijn schepping niet in de steek. Hij gaat ze goed door elkaar schudden, maar hij laat de schepping niet in de steek. Zijn oordelen, zijn toren worden beheerst door de regenboog, door zijn trouw. Vers 4, rondom de troon, nou, een tweede cirkel. Een eerste cirkel is de regenboog, nu een tweede cirkel. Vers 4, rondom de troon waren 24 tronen. En op die tronen waren 24 oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Dit vind ik persoonlijk nog een van de merkwaardigste details in gans die beschrijving. In de hemelse troonzaal, natuurlijk staat daar Gods eigen troon, maar zijn troon is omringd door 24 andere tronen. Dit is niet vanzelfsprekend. Hoeveel koningen, hoeveel heersers dulden andere tronen in hun onmiddellijke omgeving? Je gaat er niet veel vinden in deze wereld. De Heere God wel. Tronen met schepselen op. En hier geeft God een belangrijk signaal dat hij namelijk schepselen in zijn heerschappij betrekt. Hij is bereid om zijn heerschappij te delen met mensen. 24 oudsten, en neem van mij aan, dit zijn geen zomaar ja-knikkers, dit zijn geen voorgeprogrammeerde robots. Vindt u dat een beetje verwonderlijk? Het is niet nodig. Dit is altijd Gods bedoeling geweest. Van op de eerste bladzijde van de Bijbel lees je in Genesis hoofdstuk 1 dat God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, opdat zij heersen over al wat leeft. Het is altijd Gods bedoeling geweest om van mensen heersers te maken, om mensen op tronen te plaatsen. Dit is Gods oorspronkelijke doel. En dat blijft zijn doel. En we gaan straks zien dat hij dat doel gaat bereiken ook. Ik vind dit adembenemend. Een andere vraag is, wie zijn die 24 oudsten? Wel, kijk wat van hen gezegd wordt in vers 4. Dat ze op die tronen zijn gezeten. En dan verder in vers 4, in witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. Dus hier wordt vooral onze aandacht op hun kledij, op hun uitrusting gevestigd. Witte klederen en gouden kroon. Waar vindt u nog iemand in de Bijbel op een troon gezeten met een gouden kroon? In Zacharia. Zacharia hoofdstuk 6, ik citeer u vers 11 en vers 13. Daar staat, neem zilver en goud en maak een kroon. En zet die op het hoofd van de hoge priester. Hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Dus een oudste gezeten, een mens gezeten op een troon met een gouden kroon. Je vindt daar maar één andere beschrijving van. Dat is in Zacharia, wat ik u zojuist gelezen heb. Het gaat om een hoge priester. Ten tweede, die witte klederen. Gaan we nog tegenkomen. Die kom je wel vaker tegen in de Bijbel. Dat spreekt altijd van reinheid. David schrijft in Psalm 51, vers 9. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Dat is die boetepsalm van hem. Nadat hij tot één keer gekomen is. Met zijn zonde geconfronteerd werd. Ja, en dan vraagt hij om een nieuw hart. Hij vraagt om wedergeboren te worden. Want hij merkt, Heere, ik breng er niks van terecht. Schep mij een nieuw hart. Was mij, dan ben ik reiner, witter dan sneeuw. Maar merk nu ook hun aantal op. Ze zijn met 24. Als ze met 12 zouden geweest zijn, dan zou je niet anders gekund hebben dan denken aan Israël. De 12 stammen van Israël. Maar ze zijn met 24. Waarom? Je vindt niet alleen hoge priesters in Israël. Reeds voor Israël bestond, vind je al een hoge priester in de Bijbel, Melchizedek. Onder de volkeren werden er ook hoge priesters gevonden. En ook na Israël vind je hoge priesters. U en ik. De gemeente wordt toch een hoge priesterlijk geslacht genoemd, of niet soms? Dus die 24 verwijst naar het algemene priesterschap, niet alleen van Israël, maar ook van de volkeren en uiteraard ook van de gemeente. En kijk hoe ernstig God dat priesterschap neemt. Wat is de functie van priesters? Voorbeden doen, offeren, verzoening bewerkstelligen. De belangen van medegelovigen behartigen voor Gods troon. En daar zijn ze. Gods troon is omringd door hoge priesters. Om de belangen van de mens in de koninklijke troonzaal te behartigen. Dus nog eens, er zijn twee cirkels rond Gods troon. De regenboog en die 24 tronen met oudsten. Dat betekent heel concreet dat elke beslissing die genomen wordt, elk bevel dat vanaf die troon gegeven wordt, moet doorheen die twee cirkels. En het betreft de ganse schepping, het gaat om diep ingrijpende oordelen. De schepping staat zeg maar op het punt van algehele vernietiging. Maar er zijn twee cirkels rond de troon. Mag ons al een beetje geruststellen. Wat is er verder te zien in de buurt van die troon? Vers 5 van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten Gods. We gaan het getal 7 vaak tegenkomen in het boek Openbaring. 7 is een symbolisch getal. Het is het getal van de volheid. Hier gaat het om de volheid van Gods geest. Hier gaat het om 7 belangrijke aspecten van het werk van Gods geest. Onder andere Jesaja verwijst daarnaar. Ja. De geest in al zijn volheid. Ja. Een verwijzing naar Gods kracht, Gods macht, ook die vurige fakkels verwijzen naar Gods licht. God ziet het allemaal, hij weet het allemaal. Ja. Vers 6 voor de troon was als een glazen zee, kristal, dus helemaal doorschijnend gelijk. Die glazen zee wijst erop dat voor God alles doorzichtig is. We kunnen maar beter rekening houden met zijn alwetendheid. We zijn een open boek voor hem. Het is niet omdat hij op zijn troon zit in de hemelse troonzaal, dat hij niet weet wat hier gebeurt. Het is een glazen zee voor hem, kristalgelijk. Hij ziet er dwars doorheen. Vers 6 voor de troon was als een glazen zee kristalgelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren 4 dieren. Vol ogen van voren en van achteren. Dat is een beetje een onnauwkeurige vertaling. Het Grieks spreekt helemaal niet over dieren. Het Griekse woord dat vertaald is door dieren betekent gewoon letterlijk levende wezens. Letterlijk levende wezens. Het gaat om 4 levende wezens. Wat een belangrijk signaal. God wil dat er leven is voor zijn troon. Dat hij geschapen heeft. In diverse vormen. Vers 7. Het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. Het tweede een rund gelijk. Het derde had een gelaat als van een mens. Het vierde was als een vliegende arend gelijk. Leven in al zijn verscheidenheid. In al zijn diverse vormen. Wat een goede reden om God te aanbidden, om hem te loven en te prijzen. Hij is de schepper, de uitvinder van het leven. En wij mogen hem in de eerste plaats aanbidden, het pure levensvreugde. Vers 8. De vier levende wezens hadden elk voor zich 6 vleugels, waren rondom en van binnen vol ogen. En ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God. De Almachtige die was en die is en die komt. Leven, dat is het heerlijkste wat er is. God zij dank voor het leven en dat wij nu echt leven. Dat we niet alleen bestaan, maar dat we leven. Eeuwig leven. Ik bedoel de kwaliteit van leven. Merk nu het volgende sleutel, belangrijk sleutelwoord op vers 9. Wanneer de levende wezens heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is. En tot in alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft. En ze zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Het sleutelwoord waar ik nu uw aandacht wil op vestigen is het woordje waardig. Vooral in hoofdstuk 5 gaan we het een paar keer tegenkomen. Kijk maar, hoofdstuk 5, vers 2. Ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken. En zo, zodanig komen we erop terug. Godzijdank, wat een geruststelling. Hij die in de hemel op de troon gezeten is, is waardig om op die troon te zitten. Want het gaat om de meest belangrijke plaats, niet alleen in de hemel, maar in het ganse heelal. Dit is the place to be. Daar worden de bevelen gegeven, daar worden de beslissingen genomen, daar vertrekken zegeningen en daar vertrekken oordelen. Van die troon. Maar hij die erop zit, is waardig om erop te zitten. En er worden zelfs 2 redenen gegeven waarom hij waardig is. Hoofdstuk 4, vers 11. Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht. Dus gij zijt die troon waardig. Waarom? Ten eerste, want gij hebt alles geschapen. En ten tweede, om uw wil was het en werd het geschapen. Waarom is God de Vader waardig om op die troon plaats te nemen? Ten eerste, gij hebt alles geschapen. Zonder u zou het er niks zijn. Hij is de uitvinder van het leven. Hij is de schepper. Dit is de troon van de schepper zelf. Hij is de eigenaar van alles. Tweede reden, om uw wil was het en werd het geschapen. Om uw wil. Met andere woorden, de schepping heeft een doel. Is dus niet het resultaat van doelloos, zinloos toeval. Is het resultaat van een doelgerichte ontwerper. Om uw wil was het. Een heel belangrijke vraag is nu, beantwoord de schepping en vooral de schepselen beantwoorden ze aan Gods wil? Houden ze rekening met Gods wil? Als u het mij vraagt, steeds minder en minder en minder. Ze kiezen hun eigen wil. Denk aan de grote slogan van de Franse revolutie. Ni Dieu, ni maître. En nochtans, om uw wil was het. Hier krijgen we een eerste belangrijke reden waarom er straks oordelen van de troon, diep ingrijpende oordelen gaan komen, omdat de schepping geweigerd heeft eeuwenlang rekening te houden met de eigenaar van de schepping. Niet aan haar doel beantwoord. Hoofdstuk 5, vers 1. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. Het is gelijk een camera die nu een beetje inzoomt. We krijgen een close-up. Het was eerst gelijk niet opgevallen in hoofdstuk 4. Alle aandacht ging naar hem op die troon en alles wat rond die troon was. Maar nu ineens ziet Johannes dat hem die op die troon zit iets in zijn rechterhand heeft. Een boekrol. Wel verzegeld. Had hij eerst gelijk niet gezien, maar wat zal dit een belangrijk detail blijken te zijn? Ik kom straks op die boekrol terug. Eerst even verder lezen, vers 2. Ik zag een sterke engel die met luider stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer. Johannes is gelijk helemaal in paniek. Omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een van de oudsten zei tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Toen de boekrol nam, wierpen de 4 dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neer, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en hij hebt ten voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op de aarde. Een eerste belangrijke gedachte hier is dat het lam waardig is. Waardig om wat te doen? Wel, om die boekrol te openen. Wat dat betekent, ga ik u straks uitleggen. Ik denk, eerst moeten we eventjes vooral toch kijken, er blijft bij stilstaan, waarom het lam waardig is. Het heeft alles te maken met wat we in het laatste vers van hoofdstuk 4 gelezen hebben. Hè? Hoofdstuk 4, vers 11. Gij, onze Heer en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht, want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. En bleef bij stilgestaan, hè, dat Gods wil jammer genoeg niet gerespecteerd wordt door het overgrote merendeel van zijn schepselen. Het heeft dus alles te maken met het probleem van die opstandige, rebellerende schepping. En ga daar niet licht overheen. Hè? Ik bedoel, het gaat om de schepper, om hem die op de troon zit. Hè? En die opstandige schepping die weigert aan haar doel te beantwoorden. Dit is geen klein detail. Stel dat u zou geroepen worden om een poging te wagen om dit op te lossen. Wat is er nodig om de relatie tussen schepper en schepping, schepselen, te herstellen? Hoe pak je dit aan? Misschien een verzoeningscomité oprichten? Misschien een vaardige onderhandelaar naar beide partijen sturen, die zo goed kan onderhandelen dat hij beide overtuigt wat water in de wijn te doen, weet je wel, een compromis te sluiten? Wat is de kostprijs voor al de gruwelen die het gevolg zijn van die opstandige schepping? Ik moet er geen tekeningetje bij maken. Hè? U weet wat er in de wereld gebeurt. Merk op dat de vraag niet is wie is in staat om de boekrol te openen. De vraag is wie is waardig om de boekrol te openen. Dat is een vraag die je in deze wereld zelden of nooit hoort. In de wereld wordt er niet gevraagd wie is waardig, dat is niet belangrijk. In de wereld is het wie is er bekwaam. Wie is bij machte. Maar Christus heeft voor de oplossing gezorgd. Hij had geen verzoeningscomité nodig. Heeft niemand gevraagd een compromis te sluiten. Maar heeft wel voor de oplossing gezorgd. En daarom is hij waardig. En opnieuw twee redenen. Hoofdstuk 5, vers 9. Ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Eerste reden. Want gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. Hij is geslacht en hij heeft gekocht. Hij heeft de schuld vereffend. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat verklaart waarom we straks in hoofdstuk 7 kunnen zien dat er een ongelooflijke massa mensen zonder enig probleem voor die troon kan staan. Dat zijn zij die hij gekocht heeft. Diegenen die hebben geweigerd om zich te laten kopen, blijven op aarde achter. En als ze met de troon geconfronteerd worden, nu zij wuiven niet met palmtakken, zij kruipen in de grond, ze kruipen, ze verbergen zich in de rotsen, in de kloven, in de spelonken. Doodsbenauwd. Maar Christus heeft, is geslacht en hij heeft gekocht. Ten tweede, vers 10, tweede reden. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. Merk goed de woorden op. Gij hebt voor God gemaakt. Eindelijk iemand die Gods wil volbracht heeft. Ook al kostte hem bloed en tranen. Toen hij neerknielde in het olijfhof. En zei: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, uw wil geschieden. Maakt niet uit wat het kost. Uw wil geschieden. En daarom is hij waardig. Wat heeft hij voor God gemaakt? Vers 10. Hij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En hou rekening mee waar hij dat gedaan heeft. Te midden op die rebellerende opstandige aarde. Te midden van opstandige, ongehoorzame mensen. Daar heeft hij Gods vlag, Gods vaandel geplant, midden op vijandig gebied. Daar heeft hij Gods koninkrijk opgericht. Waar mensen nu buigen voor Gods wil, waar u en ik geleerd hebben, te zeggen: Heere, uw wil geschieden. Ik moet u niet vertellen op welke unieke wijze hij u en mij overtuigd heeft om te zeggen: Heere God, uw wil geschieden. Wat de eerste mens, wat Adam is kwijtgespeeld door zijn zonde, door zijn ongehoorzaamheid, heeft de tweede Adam glansrijk hersteld. Wat is Adam kwijtgespeeld? Heersen over de schepping. En Christus heeft het teruggewonnen. Ze zullen als koningen heersen op de aarde. Met andere woorden, God bereikt zijn doel en dat is een echte overwinning. Hij heeft er niet voor gekozen om die opstandige planeet te vernietigen zoals wij een vervelende mug zouden platslaan. Had hij gekund, er zijn miljoenen andere planeten beschikbaar. Maar het zou een nederlaag geweest zijn. En God zou zijn oorspronkelijke doel hier niet bereikt hebben. Maar Christus heeft ervoor gezorgd dat Gods wil toch geschiedt. Nu even naar die boekrol zelf. Wat is die boekrol? Wat stelt die boekrol voor? Wel, dit is een verwijzing naar een gewoonte uit het Oude Testament. Ik ga het u eventjes tonen. Eén voorbeeld ervan tonen. We gaan daarvoor naar Jeremia. De profeet Jeremia, hoofdstuk 32. Jeremia hoofdstuk 32, Het is gewoon een oud-testamentisch gebruik die dat voor mensen die het Oude Testament een beetje kennen eigenlijk ja, tamelijk bekend is. Jeremia hoofdstuk 32, we lezen vanaf vers 6. Hoofdstuk 32, vers 6, Jeremia zei: Het woord des Heren kwam tot mij, zie, Hanameel, de zoon van uw oom Salum, komt tot u met het voorstel, koop gij mijn akker die in Anatoot ligt, want gij hebt het recht van lossing tot de koop. Weet iedereen wat het recht van lossing is? Dat is echt een oud-testamentisch gebruik. Dat wil zeggen, elke Israëliet had zijn stukje erfdeel gekregen in het beloofde land. Maar op zeker ogenblik kon je door tegenslag, door ziekte, door verarming, kon je verplicht worden om je stuk grond, je erfdeel te verkopen vanuit vooral financiële problemen. Nu, de bedoeling was dat als dat gebeurde, dan moest de familie, omen, neven, weet ik veel, die er wel financieel nog warmtjes bij zaten, die moesten dan proberen dat voor je op te lossen. Dat is het recht van lossing. De bedoeling was dat je erfdeel niet kwijtspeelde, dat het in je bezit bleef met hulp van andere familieleden. Dat is het verschijnsel lossen. Ja? Ik lees verder. Hè. Vers 9, toen wist ik dat dit het woord des Heren was. Toen, dus kocht ik van Hanameel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatoot ligt. En ik wilde hem het geld 17 zilveren sikkelen afwegen. Dus schreef ik een koopbrief, zette mijn zegel erop, liet die door getuigen bekrachtigen en woog het geld op een weegschaal af. Daarna nam ik de koopbrief, zowel die verzegeld was naar het voorschrift en de wettelijke bepalingen als de openbrief, en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Maxea, in tegenwoordigheid van Hanameel, de zoon van mijn oom, de getuigen die de koopbrief ondertekend hadden, en al de Judeërs die zich in de gevangenhof bevonden. Toen gaf ik Baruch in hun tegenwoordigheid deze opdracht: Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze openbrief, en leg ze in een aardevat, opdat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Dus het bewijs dat je die akker gekocht had, of dat je iets gekocht had, dat bewijs was wat wij vandaag een koopakte, een notariële akte noemen. In die tijd werd dat ook gedaan, dat werd op schrift gezet, ja, en die eigendomsakte, waarbij er twee aktes gemaakt werden, een open brief en een verzegelde brief. Een open brief gaf altijd mogelijkheid achteraf tot fraude, maar een verzegelde brief gaf u de garantie van, zolang het zegel ongeschonden is, is er niks aan veranderd. Ja, dus een verzegelde brief is het ultieme bewijsstuk, gelijk te stellen met een notariële akte, representeert tegelijkertijd ook het eigendomsrecht. Wie de notariële akte heeft, is de eigenaar. Wie de koopbrief heeft, de lossingsakte heeft, heeft recht op het eigendom. We gaan nu terug naar Openbaring hoofdstuk 5. En ik denk dat u nu al begint te begrijpen waar het hier om gaat. Die verzegelde boekrol is een lossingsakte, is een koopakte, niet van een stuk grond hier of daar, maar van de ganse aarde, die oorspronkelijk onder heerschappij van de mens was gesteld, hem toegewezen was, maar door de zondeval heeft hij het eigendomsrecht verloren. En sindsdien bevindt deze wereld zich niet alleen onder invloed, maar zelfs onder de macht van Satan. Hij wordt in de Bijbel tenslotte de overste van deze wereld genoemd, de wereldbeheerser. U weet, toen Jezus in de woestijn verzocht werd door de duivel, toonde de duivel hem onder andere van op een hoge berg al de koninkrijken van deze wereld. En u weet wat Satan zei tegen de Heer? Hij zei, ik zal u al deze macht van die koninkrijken geven en hun heerlijkheid. Want ze is mij overgegeven en ik geef ze wie ik wil. Dan moet je altijd voorzichtig zijn als de duivel iets zegt. Hij is de leugenaar van den beginnen en de moordenaar van den beginnen. Maar hier spreekt hij de waarheid. Hij had het recht om het allemaal zo aan de Heer Jezus te geven. Dat was de verzoeking. Van mij moet je niet naar Golgotha gaan. Al wat je moet doen is mij even aanbidden. Even buigen voor mij. En je mocht het allemaal hebben. Zonder kruis. Zonder Golgotha. Waarom is er zoveel ellende, zoveel miserie, zoveel onrecht, zoveel pijn, zoveel verdriet? Waarom is er dood in deze wereld? Heeft alles te maken met de wereldbeheerser? Met de vorst der duisternis? Zo gaat het er in zijn koninkrijk aan toe? De vraag die dus nu hier in hoofdstuk 5 gesteld wordt is, is er iemand om het verloren eigendom, het eigendom dat de mens verloren is, is er een losser om het terug te kopen? Is er een naaste bloedverwant? En ja, er is iemand. Want Gods zoon is mens geworden. Hij is een bloedverwant geworden van ons. Om te kunnen lossen, om te kunnen kopen. Let wat op wat er in vers 9 gezegd wordt. Hè. In dat lied zongen een nieuw gezang zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en hebt hen voor God gekocht. Maar begrijpt u nu ook even het verdriet, misschien moet ik zelfs zeggen de paniek van Johannes, toen er aanvankelijk, had hij de indruk dat er niemand was, dat de aarde verloren was, en ik weende zeer, zegt hem, omdat niemand waardig was. Zonder het lam is er geen hoop. Is de situatie uitzichtloos. Dan zijn we reddeloos verloren. Dan is de schepping overgeleverd aan het kwaad. Blijft ze overgeleverd aan het kwaad. Kan ze alleen maar verder aftakelen tot een absurde chaos. Tot een soort van boosaardige kankergezwel. Maar God zij dank, er is een losser. Er is een naaste bloedverwant. En hij is waardig om ze te openen, want hij heeft de prijs betaald. Hij heeft gekocht. En kijk hoe hij beschreven wordt. Vers 5, hoofdstuk 5, vers 5. Een van de oudsten zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan. Merkwaardig, er wordt een leeuw aangekondigd, de leeuw van Juda. En wie mag Johannes zien? Een lam als geslacht. Met zeven horens. Horens zijn in de Bijbel altijd een symbool van kracht, van macht. Dit lam heeft er zeven. Zeven, nog eens, is het getal van de volheid. Het ziet er een klein, weerloos lammetje uit, maar vergis u niet. Hij beschikt over een ongelooflijke kracht. In hoofdstuk 6 worden de zegels dan geopend. De lossingsprijs is betaald, dus de aarde kan nu teruggewonnen worden. En nu volgt het openen van de lossingsakte. Dit is niks anders dan nu het effectief, het wettelijk opeisen, het opeisen van de aarde zelf, van de eigendom. Door Gods ingrijpen in de wereldgeschiedenis, in hoofdstuk 6 start nu echt de eindtijd. Ik zie dat ik niet de tijd heb om daar nog veel details in te bekijken, maar hoofdstuk 6 vermoed ik is bekend. Die zegels die geopend worden, begint met vier bevelen, vier keer kom en dan die verschillende paarden en die ruiters op die paarden. En dit is echt de eindtijd die nu gestart wordt. Hè? Mooi contrast tussen die zegels die de boekrol gesloten houden. En zolang de zegels niet verbroken worden, begint de eindtijd niet. Maar als ze verbroken worden, vier keer een bevel, kom! Diezelfde gedachte vind je in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, waar de komst van de antichrist, de wetteloze, door Paulus beschreven wordt. En dan zegt hem, ge weet wel wat hem thans weerhoudt. Diezelfde gedachte. Hij kan pas op het toneel verschijnen als Christus zegt, kom! Dit is echt een troon in de hemel. Daar worden de beslissingen genomen. De duivel maakt de beslissing niet, nog minder de antichrist. Hij kan pas komen als het bevel weer klinkt, kom! Christus heeft, het lam heeft alles onder controle. Als de antichrist, dat is de ruiter op het eerste paard, hè, die met die boog. Sommigen menen daar Christus zelf in te zien. Dit is niet juist. Alleen al omwille van het wapen. Een boog wordt nooit geassocieerd met Christus. Er is maar één wapen dat met Christus geassocieerd wordt. Dat is het scherpe, tweesnijdende zwaard. Maar nooit een boog. De boog is het wapen van de duivel. Denk aan de wapenrusting Gods, Efeze hoofdstuk 6. Waarvoor dient het schild van het geloof? Om al de brandende pijlen van de boze. Dus wie heeft er een boog? De boze. Dus met dit bevel van Christus kan de antichrist op het toneel verschijnen. Dus hij heeft alles onder controle. De Heer, het lam, heeft alles onder controle. Niet de duivel en zijn trabant. Ja. En natuurlijk, dan begint de ellende maar pas. Hè. Eerst lijkt het een stuk een tijd van vrede te zijn. Hè. Maar als dan de volgende zegels geopend worden, wordt er sprake van honger, van oorlog, van dood. Dat wat de antichrist brengt, ziet er aanvankelijk aantrekkelijk uit, maar het wordt één grote tragedie. Hè? Een beetje gelijk Hitler. Hè? Ja, ik vind het boeiend om soms die documentaires te zien over wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Het was een soort vredevorst Hitler. Hè? Hij trok ook, net als deze ruiter, hij trok erop uit, veroverende, het ging de blitzkrieg, weet je wel. Maar het eindigde met een ongelooflijke tragedie. Hè? Er zijn geen woorden voor. Wel, ik vrees dat het straks op grote wereldschaal gaat gebeuren. De eerste vier zegels betreffen het optreden van de antichrist en de gevolgen ervan. Vers 9, het vijfde zegel, geeft ons al een paar details van de grote verdrukking die hij ook gaat veroorzaken. Hoofdstuk 6, vers 9, toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luider stem en zeiden tot hoe lang, hoe heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven. En hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Dit zijn de slachtoffers uit de grote verdrukking die massaal zullen vallen als gevolg van al die verdrukking die door de antichrist georganiseerd wordt. Het zesde zegel heeft een belangrijke functie, vers 12. Ik zag toen hij het zesde zegel opende, daar geschiedde een grote aardbeving, de zon werd zwart als een harenzak, de maan werd geheel als bloed, de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. Dit heeft een belangrijke signaalfunctie. Ik noem dat tekenen aan de hemel. Er gaan rare dingen gebeuren, kosmische tekenen, hè? Rare dingen met de zon, de maan en de sterren. En ook Christus spreekt er zelf ook over in zijn eindtijdreden. Hij zegt, er stond na de verdrukking van die tijd, dus de grote verdrukking, hij zal de zon haar glans niet meer geven, en dan beschrijft hij ook die kosmische tekenen. Volgens de profeet Joël in het Oude Testament hebben ze vooral een belangrijke signaalfunctie, hè, om de dag des Heren aan te kondigen. Als de kosmische tekenen plaatsvinden, dan moet iedereen weten dat God letterlijk op het punt staat om nu echt tussen beiden te komen. Hij gaat de grote verdrukking beëindigen en gaat de wereld confronteren met zijn heerschappij. En inderdaad, vers 14, de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt en de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen en ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen en wie kan bestaan. Dus ze beseffen heel goed wat er nu te gebeuren staat. Ja, de dag des Heren. Het volgende gedeelte, wat we volgende maand gaan bespreken, begint met het aanbreken van de dag des Heren. Ik wil u al eventjes iets ervan tonen. Kijk naar hoofdstuk 8, vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1, toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang, en ik zag de zeven engelen die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat, vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. Dit is het begin van Gods toren die op de aarde wordt uitgegoten. Maar tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8, dus het einde van hoofdstuk 6 kondigt de komst van de dag des Heren aan. Hoofdstuk 8 beschrijft het effectieve begin van de dag des Heren. Maar daartussen zit hoofdstuk 7. En waar gaat nu hoofdstuk 7 over? Het is dus als het ware één groot intermezzo. De eerste 8 versen van hoofdstuk 7 beschrijven de verzegeling van 144.000 Israëlieten. Die verzegeling geldt als een bescherming. Hoofdstuk 7 vers 3. Hij zeide: breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat we de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Het is een soort beveiliging. Ja. Israël krijgt hier de opdracht om het getuigenis van de gemeente over te nemen. Te midden van Gods toren krijgen mensen nog een ultieme kans om tot bekering te komen. Daar gaan we het later over hebben. Maar de gemeente is er nu niet meer op aarde. Daar gaat de rest van hoofdstuk 7 over. Hoofdstuk 7 vers 9. Daarna zag ik, dus na die verzegeling van Israël. Daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Ja, die Joodse mensen, die vielen nog te tellen. 144.000, zoveel kunnen we nog tellen. Hè? Maar nu gaat het niet meer. Een grote schade die niemand tellen kon. Ze zijn met ongelooflijk veel. En alle volk en stammen en natie en talen stonden voor de troon en voor het lam. En plots wordt de hemelse troonzaal gevuld met een ongelooflijke massa mensen. En er staat bij, en ze bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. Dus ze komen uit alle volk en talen en stammen wereldwijd. En ze hebben witte gewaden aan. Ik vermoed dat is de enige passende kledij in de directe omgeving van God, als je in de hemelse troonzaal komt. Witte kledij. En dan hebben ze ook iets in hun handen. Palmtakken. Waar lees je nog ergens in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat mensen palmtakken hebben en ermee juichen en zwaaien? Bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem om hem te verwelkomen. Om hem als koning te verwelkomen. Naar mijn verstaan van deze tekst is dit niks anders dan de opname van de gemeente, de intocht van de gemeente in het hemelse Jeruzalem. De intocht in het aardse Jeruzalem, dat kennen we, hè, met die palmtakken. Ze ontvangen, ze verwelkomen Christus als koning in zijn hoofdstad. Maar dit is het hemelse Jeruzalem. Vers 10, ze riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid, de redding, de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is. En van het lam. Nu is de ultieme redding, heeft die plaatsgevonden. De opname, eindelijk thuis. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier levende wezens. En ze wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God zeggende: amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. De grote reddingsactie is uitgevoerd. De bruid is thuisgehaald. De gemeente is in de koninklijke troonzaal, bevindt zich voor de troon. En vers 10, ze riepen met luider stem. Wat een contrast met hen die op aarde achterblijven, die met dezelfde troon geconfronteerd worden. Zij hebben geen palmtakken, zij juichen niet, zij proberen weg te kruipen in de grond. Waarom zijn wij niet bang? Omdat we witte klederen aan hebben. En waar hebben we die witte kleren gehaald? We lezen even verder, vers 13. Een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? Ik vind het mooi om op te merken dat een van die oudsten antwoordde. Heeft iemand al een vraag gesteld? Nee, natuurlijk niet. Aan de andere kant wel. Ik denk heel Johannes was, zijn gelaat was één grote vraag. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is dat hier? Wie zijn al die mensen plots die hier plots in de troonzaal verschijnen? Wel, zegt een van die oudsten, weet je het Johannes, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, mijn heer, hij weet het, sorry, zei Johannes, sorry, ik ben een beetje nieuw hier, dat moet je verstaan, ik ben hier nog niet zo thuis, ik moet het antwoord schuldig blijven, maar hij weet het ongetwijfeld wel. En hij zei tot mij, deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. De verdrukking voor de gemeente is eindelijk voorbij. God heeft ze eruit gehaald. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Dat is nog een sterke metafoor, hè? Hoe kun je nu iets wit maken in bloed? Maar ik moet u het evangelie niet uitleggen, denk ik, hè? Is het niet? Dus waar halen we die witte kledij? Van het lam zelf. We zijn opnieuw geboren geworden. We hebben onze zonde beleden en heeft ze volledig betaald, heeft de schuld vereffend. We hebben witte kleren. Vers 15, daarom zijn zij voor de troon van God. Er is maar één reden waarom zij voor die troon kunnen staan, omdat ze witte kleren aan hebben. Kleren die in het bloed van het lam zijn gewassen geworden. En dat is de enige reden. Daarom zijn ze voor de troon van God. En ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Nu zijn ze volkomen veilig, want ze zijn thuis. Vers 16, zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. En ook de zon zal niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Dus zij, hier krijgen we een uitdrukkelijke bevestiging, dat wij zullen inderdaad niks te lijden hebben van de toren van God. Wel van de verdrukking van de antichrist, niet van de toren van God. Gods oordelen zijn niet voor ons bestemd. Christus is in onze plaats geoordeeld. Ja? Nog eens vers 16. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. Tijdens de grote verdrukking, wat zullen gelovigen honger en dorst hebben? Want je zult niet kunnen kopen zonder het teken van de antichrist. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. Dat is meer biedt gezegd de wereld op zijn kop, hè? Een lam dat mensen weidt, normaal moet een lam gewijd worden. Is het niet? Maar dat is een heel speciaal lam, hoor. Dat is een heel bijzonder lam. Dat is een lam dat u en mij weidt. En hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is misschien nog het mooiste van allemaal. Het is ook zo delicaat, hè? Iemands tranen afwissen, dat doe je niet zomaar. Hè? Dat heb ik vaak gedaan, hoor, toen mijn kinderen klein waren. En kom maar een keer bij papa. Kom maar op mijn schort. En wat doet pijn? En dan, weet je, geef er een kusje op en dan. En het is opgelost meestal, hè? Maar bij volwassenen doe je dat niet, hè. Nu mijn kinderen zijn al in de 30, dat gaat zo niet meer, hè. Maar voor God is dat geen probleem. Hij zal alle tranen van uw ogen afwissen. Je bent voor altijd thuis, zal je zeggen. Er kan nu niks meer gebeuren. Je bent veilig. Je bent waar je moet zijn. En het lam zal u brengen naar de plaats dat hij voor u voorbereid heeft. Kijk eens als uw plaats gaat, hij zeggen. Wat denk je van? Wat denk je van? Ja, dat is uw eeuwige verblijfplaats. Ja. Dat is mooi, hè? Vindt u? Dat is mooi, hè?
Wat een bemoedigend boek, hè? Ja? Zullen we samen danken ervoor. Vader in de hemel, ik wil u danken dat er in de hemel een troon is. En meestal merken wij daar nu weinig of niks van. En heel veel mensen leven alsof er helemaal geen troon is. Ze gaan zelf op een troon zitten. En toch, Heer, hebben we in dit gedeelte gelezen dat elke mens zal op zekere dag met die troon geconfronteerd worden. En het zal of grote paniek zijn, of het zal gejuich zijn. En wij, heren, mogen weten dat we bij die tweede categorie behoren, omdat we nu al buigen voor die troon. Buigen voor uw heerschappij en zoeken om uw wil in ons leven te volbrengen. Want u bent het waard, heren. Want u hebt gekocht en betaald. Dank u dat u ons wil wijden. Dat het is een voorrecht om een discipel van u te zijn. En dank u, Vader, voor dat indrukwekkende vooruitzicht dat we straks allemaal samen voor uw troon zullen mogen staan, bekleed met witte gewaden die we gewassen hebben in het bloed van het lam. En dank u voor wie u bent, voor wie u nu al voor ons bent, Heer. Dank u voor die bemoediging. Amen.